Van harte welkom bij CVD-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik 2 keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van CVD-TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Wat is de strategie van Amazon Prime Video? Ik ga in gesprek met de head of content, Kaya Wolfers. Welkom bij CVD-TV. Kaya, van harte welkom. Laten we eens beginnen met je persoonlijke cv. En dan gaan we hem niet heel uitgebreid behandelen, maar ik vond het wel frappant dat je ooit scheikunde hebt gestudeerd. Dus even in een nutshell, hoe kom je van scheikunde student naar je huidige functie?
Ja, dat is een gekke route geweest. Ik kom uit een heel creatief nest. Mijn ouders waren, nou, mijn vader was arts, maar schreef veel boeken. Mijn moeder ook, maakte films en zo. Ik dacht altijd van, nou, ik moet zo ver mogelijk bij de creatieve industrie vandaan blijven, want dat is veel te turbulent.
Ja, want die invloed was bij school. Je was eens kind, toch? Dus je had echt een en al creativiteit om je heen. Dus gecondoleerd nog overigens met je vader, want die is niet zo lang geleden overleden, toch?
Ja, was
een half jaar.
Ja, dat dank. Ja. Maar inderdaad, het was een heel turbulent leven natuurlijk. Iedere afwijzing of toekenning van subsidie, et cetera, natuurlijk had heel veel impact.
Ja, op wat er op de boterham kwam ook.
Ja, precies. En toen dacht ik van ja, dat wil ik niet. En ik was vrij goed in beta, dus ik dacht, en scheikunde ook op de middelbare school. Dus ik dacht, ik ga dat doen. En ik kwam er wel in de loop van de studie achter van ja, ik geloof niet dat ik uiteindelijk scheikundige wil worden. Dus ik ben wel vroegtijdig eruit gestapt. En toen heb ik een brief naar eentje naar Joop van den Ende en een naar John de Mol gestuurd. Mijn droom is het om bij jullie te werken. En Joop van den Ende, tenminste hij zelf niet, maar Johan Nijenhuis reageerde. Ja. En toen mocht ik niet bij Goede Tijden aan de slag, daar was ik op gesprek, maar kon ik uiteindelijk bij de soap Goudkust aan de slag. En dat was mijn...
Als
assistent opnameleider. Ja, ja. Dat kwam neer op acteurs van en naar de set brengen. Ja,
ja precies. Ja. Maar dan vertel je toch even vanaf je scheikundetijd al dat je of was dat dan een was dat ook echt waar dat het je droom was? Of had je zoiets van dat is een mooie manier om binnen te komen om te vertellen dat ik een droom heb?
Ik kwam er tijdens mijn studie achter, misschien wel ook door verwijderd te zijn van dat nest waar ik in opgegroeid was, dat ik toch gewoon het fenomeen van mensen entertainen, raken, door dingen te maken, dat gewoon ongelooflijke aantrekkingskracht had.
Toch de magie van tv specifiek? Of is het abstracter dan dat?
Misschien de magie van content. Het idee dat je met dingen bezig bent en dat je mensen soms de meest intieme plek waar ze zitten. Of de intieme plek klinkt een beetje vies. Maar ik bedoel, thuis. Op de bank, thuis. Ja. Of als ze in een eentje iets zitten te kijken. Of als gezin. Dat je ze daar iets kan geven. Wat verrijkt, raakt, ontroert. Of allerlei andere dingen, maar in ieder geval de emotie teweeg brengt. Bioscoop vind ik datzelfde. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat gevoel van thuis super spannend vind. Of in de intimiteit van waar mensen mee bezig zijn.
Dan kun je op 2 manieren kijken naar de huidige tijd. Aan de ene kant kun je zeggen, joh, het is niet meer wat het was. En ik ken nog de tijd dat ik met gewassen in mijn pyjamaatje voor de televisie, voor de beeldbuis zat. Aan de andere kant kun je zeggen, het is een waanzinnige tijd. Want er is nog nooit zoveel gekeken en nog nooit zoveel media geconsumeerd. In welk vak zit jij?
Ik zit absoluut in het laatste vak. Ik denk dat het ontzettend tof is dat er zoveel keuzevrijheid is. En dat er zoveel mogelijkheden zijn om content te consumeren. Mm-hmm. En daarmee is het niet... historisch is het natuurlijk altijd iedere keer als er een nieuwe vorm van media komt, of van content of van andere dingen, is er altijd een legitieme bezorgdheid over, haalt dat niet het oude weg?
Yeah.
Ik denk dat dat niet klopt, omdat uiteindelijk de menselijke behoefte niet gigantisch verandert. Alleen dat het op de plekken waar je bent soms het leven aangenamer maakt. Ik ben blij dat nu de mogelijkheid er is om als ik een super saaie treinrit heb, Mm-hmm. Ik heel vaak op de trein gaan, dus hoe kom ik op dit voorbeeld? Maar toch, dat je dan een serietje kan kijken.
Ja.
En dat, ik denk niet dat ik me dat überhaupt goed kon voorstellen 10 jaar geleden of 15 jaar geleden.
Nee.
Dat ik dat zou doen. Mm. Ik vind het bijzonder dat je op dat kleine vakje als je telefoon inderdaad heel veel kan. Maar ik vind het ook fantastisch dat het gezamenlijk kijken met een heel gezin naar iets, en zelfs al hebben je kinderen er nog een tweede of derde scherm bij, dat ook niet weggaat.
Ja.
Dus volgens mij is het een verrijking. Alleen je ziet wel bij iedere verrijking is dat je met elkaar moet uitvinden waar het evenwicht zit.
Ja.
Dus soms doe je een paar stappen naar voren en moet je daarna weer een paar terug doen.
Mm-hmm.
Maar nee, ik...
Je zegt eigenlijk dat technologisch zijn het best wel revoluties, hè, die gebeuren en innovaties die keihard gaan. Maar je zegt eigenlijk dat de evolutie van de kijker, noem ik het maar even, die loopt eigenlijk veel vloeiender.
Ja.
Die ontwikkelt zich gestaag. Die gaat niet zo revolutionair eigenlijk. Of wel?
Nou, die gaat revolutionair in de zin natuurlijk van waar die kijkt.
Mm.
En ook wel op welke momenten.
Mm.
Daarin wel wat die... mijns inziens niet doet, is heel de behoefte van die kijker verandert niet.
Mm.
Dus die heeft nog altijd behoefte aan content om bijvoorbeeld tijd te overbruggen, om even te ontsnappen aan de situatie waar die in is. Dat ontsnappen is een heel belangrijk element, mijns inziens.
Mm-hmm.
Maar ook soms het samen beleven van dingen. Ofwel tegelijkertijd, hè, dus dat je met je hele gezin iets zit te kijken en samen ergens van geniet. Of dat je iets kijkt waarvan je weet dat je de volgende dag 8 collega's vindt die hetzelfde hebben gekeken, zodat je daarover interactie kan
het
hebben.
Het wordt misschien wel spannend om erover te praten nu, want jij zit pas in aflevering 2 en ik zit al in aflevering 6.
Precies.
Ja, dat is het grappige van nu.
Ja. Ja,
laten we eens naar Amazon Prime kijken, want je zit er nu een jaar of 2, toch?
Ik zit er 2 jaar. Gisteren
2 jaar.
Op de kop af 2 jaar.
Nou, gefeliciteerd. Ja. Nou, Witte Broodsweken helemaal voorbij nu. Je zit er keihard in. Jouw functietitel, dan zijn ze, die Amerikanen zijn er altijd goed in. Maar want je heet nu Head of Content, toch?
Ja, klopt.
Maar dat was iets met acquisition of zoiets,
Head
toch?
Of Content Acquisition,
Wat is het verschil dan?
Het verschil is zuiver cosmetisch. Ik denk dat Head of Content iets makkelijker uitlegt. Waar ik in de kern voor verantwoordelijk ben, is het aankopen van bestaande content en het slim samenwerken met partijen waardoor nieuwe content mogelijk is. Helemaal het vanaf scratch ontwikkelen en produceren van content. Dat ligt bij mijn collega Jacomien Nijhoff.
Okay.
Die is Head of Studios. Hè, dat is echt,
die geeft echt opdracht. Die is eigenlijk die pakt de producentenrol.
Het blijft natuurlijk commissioning. Het is niet het zelf produceren, maar dat is wel heel erg hands-on. En het...
Want nee, voor de duidelijkheid. Want ik vind het interessant, want er wordt niet zoveel gesproken over hoe dit nou allemaal werkt. En ik ben oprecht nieuwsgierig. Je zegt aan de ene kant koop je content. Maar in hoeverre zijn jullie opdrachtgever? Ja, hè?
Vanuit studio's.
Whatever.
Dus vanuit mijn collega die geeft inderdaad opdracht tot...
Zo van, we willen een serie die daarover gaat, bla bla bla. En die gaat gewoon producenten benaderen en dat wordt een pitch en eentje wint en die gaat het maken. Moet ik het zo even heel plat vertaald?
Ja, okay. Daar komt het wel op neer.
En jij kijkt meer naar strategie van, wat voor soort content zoeken we?
Ja.
En kunnen we dat inkopen?
Precies. En hoe krijgen we een content aanbod in de breedste zin waar onze klanten het meeste plezier aan hebben? En dat haalt natuurlijk deels uit wat de klanten je vertellen.
Mm-hmm.
En deels uit je kennis over wat werkt in andere landen en wat werkt op uit je ervaring.
Jij kijkt naar Benelux?
Ja,
ik vind het altijd heel leuk dat Benelux, maar er wordt dan zelden gepraat over Luxemburg, maar het is bijna Nederland en België.
Ja.
Maar dat is best een ander landje.
Ja. Leuk is dat onze baas woont in Luxemburg, dus die is heel betrokken bij de
luxe van Benelux.
Ja.
Maar dat, wat ik me dan even afvraag, even om het systeem te snappen hoor, dat is dat jij geeft niet letterlijk opdracht. Jij kijkt naar bestaande content, maar als ik me nu even verplaats als producent en ik zou een mooie drama-serie willen maken voor die waarvan ik denk, die moet op Amazon. Dat ga ik natuurlijk niet zelf voor eigen rekening risico produceren en dan wachten totdat jij langskomt van, ik heb zo'n serie nodig. Dus hoe vind jij content die kwalitatief goed genoeg is en waar jij de opdracht niet voor hebt gegeven?
Dat is, er zijn heel veel projecten natuurlijk die voor co-producties zijn tussen verschillende landen of tussen Nederland en België, waarin je het Nederlandse deel kan leveren. Er zijn natuurlijk ook heel veel projecten die zitten in dat soort van grijze gebied tussen mij en studio's.
Dat bedoel ik. Ja, kan me voorstellen. Ja, kan me voorstellen.
Waarbij zij echt de keuze maken van, nou, zijn wij de hoe zeg je dat, de hoofdcommissioner in iets?
Ja.
Laten we hier vol voor gaan. Mm-hmm. En dan kunnen we altijd kijken of het meer in mijn bakje past of in haar bakje. Ja, klinkt een beetje gek.
Ja.
Maar uiteindelijk doen we er alles aan om te zorgen dat de content waarvan wij denken dat die resoneert bij onze klanten, dat die belangrijk is om te hebben, dat die er ook zo snel mogelijk en zo goed mogelijk komt.
En hoe doet Prime het hier ten opzichte van andere landen?
Dat hoe verwoord je dat het makkelijkst? Kijk, wat je natuurlijk wel ziet, is dat in sommige landen is Amazon al langer aanwezig. En dat heeft natuurlijk absoluut voordelen. Als je naar Duitsland gaat, is Amazon.de is een heel erg gekende winkel. Amazon.nl is dat nu in Nederland ook. Maar daar zijn we met z'n allen nog maar wat korter mee bezig dan in Duitsland. Dus ja, ik vind wel dat wij nog beter aan onze klanten kunnen uitleggen wat wij bieden en wat de benefits zijn. En wat je als Prime Video natuurlijk nog meer krijgt dan alleen maar video.
Leg eens uit dan.
Nou ja, als je een subscriber bent van Prime Video, kom je in aanmerking voor alle Prime benefits. En dat zijn ook dat is free delivery, same day delivery precies. Op sommige plekken. En ook gratis foto-opslag. Dat zijn eigenlijk gigantische dingen waar mensen apart vaak ook nog voor betalen. Bij,
dat weten heel veel mensen misschien niet.
Precies,
hè?
Precies.
Met name, je noemde even snel foto-opslag.
Precies.
I didn't have, ik had geen idee.
Ja.
Dat Prime inderdaad, dat bezorgding, dat wist ik wel. Maar extra opslag wist ik bijvoorbeeld niks van. Nee. Als,
ik kreeg ook nog, kijk, wij kosten €2,99 per maand. Dat is echt niet veel geld.
Nee.
Natuurlijk, alle geld is geld.
Ja.
Maar ik merk gewoon dat heel veel mensen nog niet goed genoeg weten. Nog niet goed genoeg doorhebben wat wij kosten. En dat gewoon buitengewoon betaalbaar is.
Ja. En wat ga je eraan doen?
Dat betekent dat wij onze klanten en onze toekomstige klanten daarin beter van informatie moeten voorzien.
Reclame maken heet het dan in plat Nederlands,
precies,
of niet?
Precies.
Die vraag zul je niet voor de eerste keer krijgen, maar hoe onderscheid je je in het landschap nu? Want er is natuurlijk een breed aanbod. Als kijker geweldig. Ik bedoel, ik zap inmiddels niet meer tussen NPO 1 en 2, maar tussen Prime en Videoland en Zie en Kijk en weet, noem het allemaal maar op aan diensten. Als jij nou kort moet zijn van, nou, hierin onderscheiden, hierin zijn we echt anders dan andere partijen. Wat is dat dan?
Ik vind dat als je kijkt naar het aanbod wat wij hebben, dat wij een hele goede mix hebben van internationaal en lokaal aanbod. En even puur focussend op wat wij zelf aan onze klanten geven. We hebben aan de ene kant shows zoals LOL, Last One Laughing, de Nederlandse
versie. Wat een hit,
hè? Ja, dat is echt fantastisch. en je ziet gewoon, kijk, daar komt het aan de ene kant de internationale schaal heel goed samen met wat we lokaal voor onze klanten maken. Het is een waanzinnig format dat in Japan ooit ontwikkeld is en heel veel landen uit echt waanzinnig
werkt. Het in elk land?
Het werkt in elk land.
Oh ja, wat grappig dat humor dan, of tenminste, hoe je daarmee om kan gaan. Ja,
het is natuurlijk zo'n fantastisch concept. Je speelde het als kind al, zullen we zeggen, wie kan het langst niet in lachen uitbarsten. Dus dat is echt waanzinnig.
Ja.
Dat was er niet geweest.
Ik moet je eerlijk bekennen, ik zal niet zo snel, ik ben altijd redelijk objectief in het interview, maar ik keek er naar de eerste 5 minuten. Ik denk, is dit nou toch voor een belachelijk format? En voordat ik het wist, had ik de hele serie gebinged.
Precies.
Het is echt gierend van het lachen.
Ja, dat is grappig, hè?
Ja.
Dus dat, daarin zijn we denk ik lokaal heel sterk.
Ja.
1 maart is de docu All in Jumbo Visma live gegaan. Dat is ook weer heel erg lokaal. Maar tegelijkertijd op een soort niveau, een kwaliteitsniveau, van ik denk, we bieden hier echt iets bijzonders aan met zo'n documentaire. We hebben de afgelopen tijd Modern Love gehad, wat weer, vind ik, een hele mooie manier is om eigenlijk een Amazon format te gebruiken om heel erg Nederlandse lokale verhalen te vertellen. En vooral ook Nederlandse makers de kans te geven om een keer op een wat groter doek te schilderen. Ja, dat klinkt gek, maar in Nederland zijn we toch gewend vaak wat kleiner te werken.
Ja, ja.
Dus dat is heel bijzonder. We hebben projecten gedaan als Ruud Gullit, die naar Egypte reist om zijn obsessie met piramides en farao's uit te leven. Wat ook een project is wat een andere partij niet had kunnen doen. Maar dat combineren we met waanzinnige internationale content, die zo groot is, die je gewoon gezien moet hebben. Zoals Rings of Power, de meest extravagante, grootse verfilming van de Lord of the Rings wereld eigenlijk. Maar ook The Boys, wat ik echt een te gekke soort van superhelden spoof, maar ook niet spoof, want het gaat er wel over, maar aan de andere kant is het totaal anders en de humor is te gek. En die mix, die vind ik heel bijzonder.
Hey, en wat is wat zijn de beweegredenen, de strategieën achter het keuzeproces? Want dat is natuurlijk iets waar jij met name mee bezig bent, kan me voorstellen. Hoe doe je dat? Is dat een creatief proces, een commercieel proces? Hoe ziet dat eruit?
Uiteindelijk probeer je keuzes te maken op basis van je klanten. Dat is echt iets wat wij bij Amazon in de breedste zin is customer obsession, is, zou ik maar zeggen, het is ongeveer het principle waar we het sterkst aan vasthouden.
Ja.
En dat betekent dat we in onze manier van denken en het maken van onze keuzes altijd bij de klant beginnen. En gaan nadenken over waar houdt die klant van, wat wil die zien en wat kunnen we bieden dat eigenlijk meer en beter is.
Maar bied je hem dan, dat is een bekend fenomeen van de social funnel, dat noem ik het maar even, hè, van bied je hem dan steeds meer wat hij wil? Of stuur je, ik kan me voorstellen, jij is creatief, dat je denkt, wacht even, maar ik wil hem nu dit zijpaadje insturen, want dit weet hij nog niet, maar dit vinden ze volgens mij ook super tof. Hoe doe je dat?
Dat is een hele, wat je eigenlijk doet, is het combineren van wat je weet over je klanten met wat je denkt dat je klanten willen hebben.
Ja.
En je kan natuurlijk ook best een analyse maken over, aan de ene kant weet je natuurlijk wat er in andere landen gebeurt.
Ja.
Dus je weet ook dat bijvoorbeeld in bepaalde landen mensen project X of Y leuk vinden. En tegelijkertijd weet je dat Nederlanders dat misschien nog nooit gezien hebben, maar dat je wel kan denken, ja, wij zijn de enigen die dat waar kunnen maken. Daar komt bijvoorbeeld LOL als een goed voorbeeld.
Ja.
Ik denk dat bijna een te groot project is om zomaar in Nederland te ontstaan. Dus dat kende men nog niet. Maar we weten dat het elders succesvol is. Dus je biedt je klanten eigenlijk iets aan wat ze nog niet weten, dat ze daarna voor de rest van hun leven nodig gaan hebben. Ik overdrijf een beetje.
Blijf televisie.
Ja, precies.
Wat weten jullie van klanten? Want jullie hebben best wel wat. Is dat data met name? Ik bedoel, jullie weten precies wat ik doe en klik en kijk, toch?
Nou, dat valt heel erg mee. Grappig genoeg, ik heb jaren natuurlijk als producent gewerkt. Mm. En ik moet zeggen dat dat wij daar altijd heel erg leunden op kijkcijferanalyses en et cetera. Dus op zich heb je altijd dat je data die je krijgt over je content gebruikt om te kijken of je kan optimaliseren, of je het beter kan maken.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zit een heel groot stuk in. Wat wij doen is ook gewoon het zoeken naar de beste verhalen, de beste ideeën en de dingen waarvan wij denken dat ze het beste passen bij hoe onze klanten, hoe onze klanten denken en waar ze van houden. En dat brengen we ze.
Mm.
Ik denk dat het idee dat er een soort, ik had dat zelf ook een beetje. Dag één dacht ik van, wat een feest, joh. Dan ga ik hier werken en dan krijg ik een soort op een presenteerblaadje krijg ik een soort magische
predictive. Maar ja, dat kan natuurlijk langzamerhand. Ik bedoel, ik vind dit echt het jaar van AI, zo'n beetje, hè, wat er gebeurt. Ja, ik kan me voorstellen dat er bij jullie achter de schermen. Want jullie, kijk, je zegt, hè, toen jij producent was, ik moest er altijd hartelijk om lachen dat de kijkcijfers in Nederland werden bepaald door 1250 Achenebbers kastjes die ergens. Ik zeg altijd voor de grap, die bestaan volgens mij helemaal niet. We zijn 40 jaar lang voor de gek gehouden. Maar bij Amazon werkt dat natuurlijk even wel anders. Hè? Jullie weten gewoon wat ik doe, wanneer ik wat doe, waar ik op klik. Als je daar AI op loslaat en je weet ook nog een keer precies naar welke beelden ik kijk, op welke beelden ik afhaal, je kan natuurlijk helemaal los op. Je kan bijna AI gewoon zeggen, maak maar een serie waarvan je best met zekerheid kan zeggen, op basis van die algoritmes, dit gaat men mooi vinden. Gebeurt dat echt niet achter de schermen?
Nee, het zou te gek zijn als dat zou kunnen, maar helaas.
Het is gewoon nog een menselijk creatief proces.
Absoluut. Mm. En ik denk ook uiteindelijk dat in de long run dat cruciaal is. Dus zelfs hoe meer tools je hebt die je inzichten geven, zal uiteindelijk die laatste slag, zal altijd een creatief menselijke slag moeten zijn. Tuurlijk, de ontwikkelingen zijn waanzinnig. Mm. Als ik dat ChatGPT lees, zie ik ook van, jezus, waanzinnig. Maar uiteindelijk is tot nu toe nog de engine van ChatGPT maakt gebruik van geaggregeerde menselijke data van een jaar geleden. Mm. Dus ik denk dat die menselijke component onvermijdelijk is.
Ja, mag hopen.
Ja.
Ja, dat we nog iets van toegevoegde waarde hebben. Ja, laten we daarop hopen. Hoe kijk jij naar ik weet niet of dat klassieke televisie moet noemen, maar jullie spelen natuurlijk ook tegen de publiek en de commerciële omroepen. Hoe zie jij hun in dit speelveld?
Wat allereerst denk ik wat goed is, een streaming service, tenminste, hè, het is, we zeggen wel eens, het is een beetje een, mensen noemen dingen heel vaak een streaming war, maar wij noemen het een streaming party. Een beetje makkelijk geformuleerd, maar het is natuurlijk wel zo. Uiteindelijk,
vanuit jullie point of view wel.
Maar streaming is geen zero sum game. Mm. Lineaire televisie wel, want je kan maar één net tegelijk kijken. Ja. Streaming is, je kan meerdere abonnementen hebben. Je gaat voor het een naar het ene, voor het ander naar het andere. Dus ik geloof wel dat, hoezeer het ook soms wordt opgekookt als een soort war, is het dat niet per se. Het is gewoon, er is meer keuze voor de kijker, voor de klant. Mm. Tweede deel van je vraag. Dus ik zie dus ook partijen niet automatisch als concurrenten, maar ook als andere partijen waar je ook weer potentieel mee kan samenwerken. Nou, als we kijken naar publieke omroep en om even toe te spitsen, nee, van denk ik wel, ik zou heel blij zijn als er in Nederland meer publiek-private samenwerking mogelijk zou zijn. En dat is iets wat wij heel erg ambiëren en wat we in andere landen ook doen. En daar is heel veel te winnen in Nederland.
Geef dat eens vorm, maak dat eens concreet.
Als je bijvoorbeeld kijkt in Vlaanderen, wordt al sinds jaar en dag samengewerkt tussen streamingpartijen en de publieke omroep.
Hoe dan?
Nou, bijvoorbeeld Undercover is een prachtig voorbeeld. Dat is een Vlaamse serie die samen opgepakt wordt met een serie van de VRT die samen op wordt gepakt met Netflix. Die Netflix zelfs in Nederland presenteert als een Dutch original, terwijl er eigenlijk behalve twee acteurs weinig Nederlands aan is. Mm-hmm. Maar dat is een hele succesvolle samenwerking voor alle partijen. En het is ook goed voor de consument, want die ziet gewoon een hele vette serie ineens overal. Het is goed voor de makers, want die serie reist, die gaat over grenzen. En dat is heel positief. En in Nederland zijn dat soort samenwerkingen er niet, of in de kinderschoenen, komen eigenlijk niet.
Is lastig samenwerken met de publieke dan?
Laat ik het zo zeggen, de publieke omroep, daar zitten fantastische mensen, waar je ook individueel heel goed mee kan schakelen of werken. Alleen, je ziet, het komt er niet. Mm. Hopelijk komt het er wel.
Maar nogmaals, puur nieuwsgierigheid dit hoor. Want als publiek omroep wordt het altijd gevoelig op een of andere manier. Maar wat mij betreft niet hoor. Maar ik zit mij echt oprecht af te vragen. Ik snap dat het voor de publieke van toegevoegde waarde kan zijn. Want zij krijgen toegang tot wellicht een prachtige serie die zij misschien een dagje eerder mogen publiceren en mooi kijken. En jullie rollen er daarna internationaal uit. Maar als ik het omdraai, denk ik van, wat heb je aan de publieke omroep? Waar heb jij die voor nodig?
Nou, omdat het heel waardevol is om natuurlijk die lokale expertise die al jarenlang in zo'n publieke omroep zit, op bepaalde thema's heel erg elkaar zou kunnen versterken. En daarbij geeft het ons de kans om die content ook te laten reizen. Door is echt gewoon...
Ja, maar die snap ik. Maar kun je dan niet beter met de producenten in Nederland samenwerken? Ik snap de toegevoegde waarde van... ik wil ze niet bashen hoor, maar ik snap de toegevoegde waarde van de publieke omroepen niet zo dan. Als zenders, weet je? Ik snap de producenten hier in Nederland, die weten toch precies hoe die markt er hieruit ziet. Dus als je daarmee gaat samenwerken, dan heb je toch de publieke omroep als kanalen niet nodig.
Nee, maar in principe ben je natuurlijk... Gezamenlijk heb je gewoon letterlijk meer middelen. Tot iets heel moois te komen.
Okay.
Kijk, je moet het niet gaan gebruiken. Zo'n samenwerking, denk ik, om iets kleins of oppervlakkig samen te doen. Nee. Dan heeft het niet zoveel zin.
Nee, je ziet ook als een budgetair is uit dat je samen projecten ook financiert.
Precies.
Ja.
Precies. Ja. Daar zit denk ik de aantrekkelijkheid erin.
Ja.
Nee, en dat is een beetje wat lastig is. En dan spreek ik ook een beetje uit mijn eigen ervaring als
producent. Je kent de wereld, ja.
Is dat we eigenlijk al jarenlang in Nederland eigenlijk proberen echt klein denken. Dus ja. We doen veel verdeel en heers, kleine budgetjes. En dat zie je ook bij het Filmfonds bijvoorbeeld. Geef iedereen gewoon net te weinig, want dan blijven ze dankbaar en hongerig. Terwijl ik denk dat het zinvoller is om juist meer samen te werken en te kijken of je kan groeien.
Ja.
En dat vind ik jammer. Je ziet gewoon de afgelopen jaren. En natuurlijk, we maken wel degelijk af en toe een kwaliteitsslag. En er komen mooie dingen uit. Dus mm-hmm. dat staat buiten kijf. Alleen we doen ook al jaren niet meer echt mee internationaal op dramagebied. En als je dan naar onze Noordische collega's kijkt. En ook naar Vlaanderen, waar je heel veel publiek-private samenwerking hebt. Mm-hmm. Ja, dan reizen die dingen de hele wereld over.
Ja.
Een goed voorbeeld vind ik... Dat Nordic Noir, wat de hele wereld over is gegaan... Mm-hmm. Dat is niet alleen maar daar gebeurd omdat de publieke omroep erin heeft geïnvesteerd. Maar juist omdat ze in een heel vroeg stadium zijn gaan samenwerken met de ZDF. Mm-hmm. Die heel veel, dus door te delen, eigenlijk een veel grotere serie hebben kunnen maken. Die een kwaliteit kreeg, die kan reizen.
Ja, ik hoor je te zeggen. Ja, we kunnen hier nog heel lang over doordiscussiëren. Ik ben heel, maar dat merk je misschien al een klein beetje. Ik denk dat ik vind dat dit soort media niet gefinancierd moet worden door onze belastingcenten. Maar dat is een andere discussie. Ik denk, wat ga je over het bestaansrecht van de publieke omroep praten. Maar dat vind ik zo'n lastig. We hebben ook geen publieke kranten.
Nee, ik snap. Ik snap dat. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat er een sterke publieke omroep is. En een sterke publieke omroep is goed in samenwerken. Als je naar de BBC kijkt of naar de VRT, vind ik... die werken goed samen en hebben dus ook een hele sterke positie. NPO heeft ook een sterke positie. Alleen, ik zie de neiging om op heel veel vlakken... gewoon allemaal eigen streaming service, eigen contentverkoopbedrijfje... dat. En daarnaast zie ik ook... de neiging om niet te willen samenwerken, of tenminste in ieder geval niet tot samenwerking te komen met bijvoorbeeld streamingpartijen, maar wel dan allemaal content gratis op YouTube te zetten. Waarvan ik denk, ja, dat is ook een grote partij.
Ja, want hoe zie jij die rol? Want dat is nog een partij die we nog niet hebben besproken. Maar hoe zie jij de rol van YouTube vanuit jouw perspectief?
Ik denk dat een heel... ja, voor ons is het heel fijn om ook weer een kanaal op YouTube te hebben, omdat het een manier is om te communiceren met onze klanten.
Mm-hmm.
We zijn ook, we hebben een sterke following daar en het is een andere manier om in dialoog te blijven. Ik denk wel dat het kijktijd is natuurlijk een ding, maar ik denk dat wij echt een ander doel, of hoe zeg je dat, op een andere manier onze customers behagen via de streaming service met meer lange content, meer premium content en daarin echt iets anders doen.
Is dan YouTube voor jullie een etalage, moet ik het zo zien? Of is dat te plat uitgedrukt?
Nou, in heel veel landen hebben we bijvoorbeeld ook wel original content die speciaal voor YouTube gemaakt wordt, dus dat is allemaal wel degelijk voorstelbaar.
Okay.
En dat doe je omdat wij denken dat wij willen op zoveel mogelijk plekken wel met onze klanten communiceren.
Okay, dus je ziet YouTube ook als een kanaal Net zoals dat je streamt via een connected tv.
Zeker.
Ja, ja, het wordt allemaal diffuus, want ik kijk ook YouTube op een connected tv. Dus het loopt allemaal door elkaar.
Ja.
Maar hebben jullie echt een YouTube-strategie? Of zijn daar mensen voor die daarmee bezig zijn?
We hebben absoluut echt super slimme mensen. Dat is ook weer een eigen afdeling.
Ja.
Die zich met de social strategie bezighoudt. En dat is echt gericht om op alle kanalen die er zijn, zoveel mogelijk met onze klanten te communiceren.
Laatste wat ik van je wil weten is, je werkt voor een groot, best wel een aardig bedrijfje. Doen we meer dingen dan alleen maar mooie content maken. Bezos is de opperchief. Day one, dat is zo'n beetje zijn slogan. Hè? Dus elke dag is day one. Die mentaliteit, hoe uitzicht dat? Oftewel, dat is eigenlijk, hoe is het om te werken binnen zo'n concern?
Het is ontzettend inspirerend. Wat ik, en dat heb ik ook heel erg moeten leren. Het is, ze noemen het wel eens het werelds grootste start-up. Maar die mentaliteit die zit er echt nog steeds heel erg in. Maar het is niet alleen day one van, we gaan iedere dag wat anders doen. Maar het is ook een cultuur waarin we echt heel de lat heel erg hoog leggen. Dus ik werk met alleen maar hele intelligente, gedreven collega's. En ik zeg niet dat dat in alle vorige banen die ik had niet zo was. Maar daar was iets meer een cultuur. Hè? De klassieke Nederlandse mediacultuur van wie het hard schreeuwt, krijgt een beetje gelijk.
En, veel vergaderen met veel
gevoel,
mensen.
Ja, veel wat denk je? Je gut feeling. En dat doen wij niet. Je kan wel gut feeling hebben, maar je moet je gut feeling, die mag je ook op vertrouwen, maar je moet hem ook kunnen onderbouwen, zodat we ervan leren. Dus zodat we steeds onszelf blijven ontwikkelen. Dus zelfs al maak je vanuit gut feeling een goede keus, moet je alsnog die goede keus wel degelijk onderbouwen, zodat we hem nog een keer kunnen maken. Want anders is het, ja, ben je alleen maar afhankelijk van die gut de hele tijd.
Ja, ja.
En dat vind ik waanzinnig. Maar ik heb ook wel echt momenten gehad dat ik er net werkte en dat ik dan zei, ja, rood is mooi. En dat mensen ze aankijken, ja, maar waar is dat op gebaseerd? En dat je dan merkt van, ja. Vroeger zei ik dan altijd, ja, dat vind ik en ik heb gelijk.
Ja,
dat zit er niet in.
Nee, dat werkt niet, hè, daar. Nee.
Ja.
Als je nou tot slot een vrijbrief krijgt om een aantal dingen echt helemaal zelf op te zetten, vanuit je eigen gut feeling, omdat jij het mooi vindt, zijn er dan dingen die nog op je verlanglijstje staan?
Het grappige is, datgene wat mij drijft, is aan de ene kant ben ik dol op goede ideeën en heb ik allemaal droomprojecten die ik waanzinnig vind. Maar wat ik nog veel spannender vind, is hoe kan je de juiste mensen en partijen bij elkaar brengen om iets wat anders klein blijft, groot te maken. En als ik kijk naar wat mijn persoonlijke ambitie is, en die is gelukkig in lijn met onze zakelijke ambities, is hoe breng je nou creativiteit, middelen en kansen samen in het land waar je werkt, zodat wat uiteindelijk daaruit komt, gewoon fijner is, beter voor die kijker is. Hoe kunnen we bijvoorbeeld in Nederland leren van dat we aan de ene kant heel veel films maken, heel veel van die films bijvoorbeeld het eigenlijk niet zo goed doen.
Mm-hmm.
Prachtig gemaakt zijn, prachtig gespeeld, super capabele mensen, maar eigenlijk niet scoren. En we ook films hebben die heel erg scoren, alleen daar wordt dan vaak een beetje op neergekeken. Zo van, ja, maar het is niet goed. Maar ja, zo kan het niet zijn. Het kan niet zo zijn dat je publiek het niet weet en degene die het maken wel. Dus hoe kan je daarin van elkaar leren? Hoe kan je zorgen dat wat commercieel succes bereikt, hoe we daar de soort van learning points uithalen om over de hele breedte de kwaliteit en de effectiviteit van wat we doen omhoog te trekken.
Ja.
En dat zou ik echt fantastisch vinden. Dat we dus dat we weer Oscars gaan winnen en dat soort dingen.
Dus eigenlijk, om het af te sluiten, een grote oproep vanuit Amazon Prime tot samenwerking van alle Nederlandse media, partijen, kanalen.
Precies.
Om de tafel en mooie dingen maken.
Precies, precies. En dat gebeurt natuurlijk ook, hè? Dat gebeurt. Ik denk dat iedereen hetzelfde wil, alleen soms is er de angst iets kwijt te raken die het wint van de kans om iets te winnen.
Heldere boodschap. Dankjewel, Kaya, voor dit gesprek.
Dank.
En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig gesprek op YouTube, op CVD-TV. In een serie die ik samen maak met Team 5PM, het YouTube-agency, waarin we gaan verkennen hoe de toekomst van online video eruit ziet. Nou, daar was deze zeker een prachtige aflevering van. Heb je zitten luisteren via je podcastkanaal, abonneer je dan. Dat kun je op YouTube ook doen. Mijn dank is groot. En zit je op YouTube en je vindt deze video tof, blijf even hangen. Over 2 seconden, 2 nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dankjewel voor het luisteren.